Voor de luisteraars thuis willen we te lezen schriftgedeelte te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met vers 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. En we zingen psalm 146, vers 3. Psalm 119, vers 25. Psalm 31, vers 7, 13, 15 en 17. Psalm 31, vers 18 en Psalm 17, vers 8. We noemen u nogmaals te lezen schriftgedeelte Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 31. En we zingen Psalm 146, vers 3, Psalm 119, vers 25, Psalm 31, vers 7, 13, 15 en 17, Psalm 31, vers 8, 10 en Psalm 17, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Beginnen wij deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hagelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146, het derde vers.
Thank you.
Gemeente, doen wij deze morgen belijdenis van ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25, na de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heiligen Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
gemeente, de schriftlezing kunt u deze morgen vinden. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Dus de schriftlezing, Johannes 20, vers 19 tot en met 31.
En als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Here zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Here gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Here en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 31 en wij zingen daarvan vers 7, 13, 15 en 17. Psalm 31, vers 7, bewijs, o Heere, uw mededogen, verhoed mijn ondergang, ik ben beklemd en bang. Het zwaar verdriet doorknaagt mijn ogen, het doet mijn ziel bezwijken en lichaamskrachten wijken. Het 13e, laat over mij uw aanschijn lichten. Het 15e, hoe groot is het goed dat gij zult geven. En ook het 17e, geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Psalm 31, vers 7, 13, 15 en 17.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 20 en daarvan het 29ste vers. Johannes 20, vers 29. Jezus zeide tot hem, dat is tot Thomas, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Als thema voor de prediking, Jezus maakt zich bekend. En we letten op twee gedachten. Als eerste gezien en geloofd. En als tweede niet gezien en toch geloofd. Dus Jezus maakt zich bekend. Eerste gedachte, gezien en geloofd. Tweede gedachte, niet gezien en toch geloofd. Gemeente, we zouden elkaar de vraag kunnen stellen over wie het in dit Bijbelgedeelte gaat. En kinderen, wat denken jullie? Over wie gaat het? Misschien zegt er een, het gaat over Thomas. Een van de discipelen van de Heere Jezus. Zeker, het gaat over Thomas. Hij is een van de schapen van de kudde van Jezus Christus. Het is wel een schaap die nog in het duister dwaalt. En nu na Pasen nog geen licht heeft op de levensvorst. Maar misschien zijn er ook kinderen die zeggen, het gaat hier niet allereerst over Thomas, maar over de Heere Jezus. Precies. Het gaat hier allereerst over de goede herder. De goede herder die omgaat met dwalende schapen. Die het geloof zichzelf niet kunnen geven en het zicht ook van zichzelf niet hebben. En Jezus Christus, de goede herder, komt tot hen. Hij zoekt die dwalende schapen op. Zo heeft die herder dat meer gedaan. Soms heel persoonlijk. Maria, Magdalena. Petrus persoonlijk opgezocht, maar ook de discipelen, daar hebben we ook van gelezen. Die discipelen die bij elkaar zaten op de eerste dag van de week, en wat hadden die mannen wat meegemaakt? Hun meester was verwelkomd in Jeruzalem en er was geroepen, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar wat is er nadien niet allemaal gebeurd? Die nacht van donderdag op vrijdag, hun meester gevangen genomen en hun meester gekruisigd. Ze hebben hem zien sterven aan het kruis. En denkt u eens in hoe ze daar bijeen zitten. Daar zitten ze met z'n tienen. Normaal zijn ze met 13. 3 lege stoelen. Jezus is er niet. Hij is gekruisigd. Judas, tegen wie nooit iemand enige argwaan had, hij is er ook niet. Ze hebben gehoord van zijn einde. Ook hij is er niet. En de stoel van Thomas is ook leeg. En waarom hij er niet is, dat weten we niet. Misschien dat hij de eerste even geweest is en zo vervuld was met verdriet en de moedeloosheid die toesloeg. En deze discipelen hebben ook de getuigenissen gehoord van de vrouwen. En toch, ze zitten daar nog bij elkaar achter gesloten deuren. Johannes en Petrus wel gezien dat het graf leeg is. En nog vertwijfeld bij elkaar. totdat Jezus zelf in hun midden staat en hij het spreekt: vrede zij u lieden. En ze zien zijn handen, ze zien zijn zijde en blijdschap vervult hun hart. Dan moet alle twijfel, alle droefheid wijken. Hij leeft. En kinderen, wat denk je? Wat zullen ze dan gaan doen? Als die 10 discipelen vervuld zijn met blijdschap dat Jezus leeft. En dat ze weten dat Thomas daar nog in zijn eigen huisje zit. In het donker. Geen zicht op de levende Jezus. Zullen ze hier met haastige spoed erheen zijn gegaan. En het geroepen hebben bij binnenkomst: Thomas, moet je horen. Jezus leeft. Ja, dat zijn nou echte vrienden. Die zo hun vriend opzoeken. En jongeren, ik hoop dat je ook zulke vrienden hebt. En dat je zo'n vriend bent. Die ook evangelie deelt. Omdat iedereen het moet weten. En Thomas, hij gelooft het niet. Hij ziet wel de blijdschap die er afstraalt van de gezichten. Maar hij kan het niet geloven. Gemeente, dan hoor je nog wel eens de uitdrukking: wat een ongelovige Thomas. Maar gebruik die uitdrukking maar niet. Maar die klopt niet. Thomas is geen ongelovige. Thomas is een gelovige die met zijn ongeloof te strijden heeft. En dat maakt groot verschil. Een gelovige kent de strijd met het ongeloof dat huist in zijn eigen hart. Maar iemand die nog nooit geen waarde heeft gezien in Jezus Christus, die heeft met zijn ongeloof ook geen strijd. Dan is het een en al ongeloof. Maar juist waar de Heere door zijn geest nieuw leven gewekt heeft en wekt, daar kennen wij de strijd met ons eigen hart. Met ons eigen ongeloof. Wie is Thomas eigenlijk? Uit de andere evangeliën weten we alleen dat hij een van de discipelen is van de Heer Jezus. Thomas is zijn Aramese naam. Didymus is zijn Griekse naam. Het betekent zoveel als tweeling. Of hij van een tweeling geweest is, ik weet het niet. In het Johannesevangelie hebben we hem 2 keer ontmoet. En uit die 2 ontmoetingen blijkt het dat hij zeker niet zomaar een twijfelaar is of een ongelovige. Allereerst ontmoeten wij hem in Johannes 11. En daar ontvangt de Heer Jezus het bericht dat Lazarus ziek is en op sterven ligt. Maar de Heer Jezus blijft nog 2 dagen, want hij wil zijn kracht bewijzen om Lazarus op te wekken uit de doden. En dan zegt de Heer Jezus: laten wij heen gaan, teruggaan naar Judea, naar Betanië, om Lazarus op te wekken uit de dood. En dan is het dat de discipelen zeggen: u gaat toch niet terug naar Judea? Ze hebben u geprobeerd te stenigen. U gaat zichzelf toch niet in gevaar begeven? En dan zegt Thomas: tegen die andere discipelen. Als de Heer Jezus toch wil gaan, laten wij dan maar meegaan. En laten wij dan maar met hem sterven. De tweede keer dat we van Thomas lezen is in Johannes 14. Daar spreekt de Heer Jezus over zijn heengaan tot zijn vader. En dat het zal zijn door een weg van lijden en sterven. En dat Jezus het zegt, waar ik heen ga weet gij niet en de weg weet gij. En dat Thomas zegt, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe zullen wij de weg weten? Thomas begrijpt het niet. Maar Jezus, het 14e hoofdstuk begint met die vertroostende woorden. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Daar is het hart van Thomas wel ontroerd. Wanneer hij over het heen gaan van Jezus hoort. En hij geen zicht heeft op het hoe en waarheen. En daar is het dat er Jezus tegen Thomas zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo zien wij, Thomas is geen ongelovige, maar een gelovige die met zijn ongeloof dat telkens weer opkomt uit zijn eigen dwaze hart te strijden heeft. En datzelfde ongeloof had ook de discipelen bezet. Ook zij waren verslagen door het sterven van hun meester. En ook zij was de hardigheid van het hart verweten. Thomas geen ongelovige. Maar de schrift laat ons zien dat Thomas een discipel is met, we zouden zeggen, een wat zwaarmoedig, pessimistisch karakter. Hij wil wel met Jezus sterven. Hij ziet het somber in. En ook in Johannes 14 zagen wij zwaarmoedigheid. Hoe moet het gaan? Hij kan er niet doorheen zien. Hij kan er niet overheen zien. Hij heeft geen zicht. En of het nou deze karaktertrek is geweest van Thomas, dat hij er niet bij is als die 10 discipelen bij elkaar zijn, we weten het niet. Maar hoe de discipelen het hem ook vertellen, Jezus leeft. Hij kan het er niet mee doen. Dat hij het uiteindelijk zegt. Indien ik in zijn handen niet zie het teken van zijn nagelen. En mijn vinger steek in het teken der nagelen. En mijn hand in zijn zijde. Ik zal geenszins geloven. En dan kunnen wij ons de vraag stellen, wil Thomas niet geloven of kan hij het niet? En dat heeft alles te maken met die strijd van binnen. Hij kan die strijd zelf niet te boven komen. En dat is ook niet iets vreemds wanneer u genade kent. Die strijd van binnen tegen dat hardnekkige ongeloof. En die strijd die komt u zelf niet te boven. Maar hebt u telkens weer nodig die opzoekende liefde van de goede herder. Want gemeente Thomas had zijn meester wel lief. Maar hij kreeg het niet bij elkaar. Van wie hij alle verwachting had, die is gestorven. En al zijn hoop, al zijn moed is met hem in het graf vergaan. Laten wij daarom maar niet oordelen over Thomas. Jezus doet het ook niet. En als er al een berisping of vermaning klinkt, Laat het dan maar gebeuren door Jezus zelf. Want hij kent immers op het best zijn schapen. En Thomas die stelt voorwaarden. Ja, dan zou hij wel kunnen geloven. Als hij het voelt, als hij het ziet. Zo gaat er een week voorbij. Een week van strijd, een week van duisternis. En na 8 dagen zijn de discipelen opnieuw bijeen. En als we hier lezen over 8 dagen, dan moeten we rekenen met de Joodse telling. Die zijn begonnen op de Paasdag, de zondag te tellen, dat is dag 1, dan is maandag dag 2, dinsdag 3. Als je zo doortelt, dan is zondag opnieuw de 8e dag. Opnieuw zijn ze op de eerste dag van de week bijeen. Dat laat ook iets zien, hè, dat de Heere telkens weer op de eerste dag van de week zijn kinderen ontmoet. Johannes in Openbaring schrijft ook van de dag des Heren, de eerste dag van de week. Daarom komen wij op de eerste dag van de week samen als gemeente. Waar God u wil ontmoeten door zijn woord. En zo zijn die discipelen ook samen. De eerste dag van de week. En op diezelfde wijze is Jezus daar opnieuw. Door die gesloten deuren heen staat hij in het midden. En hij roept het uit. Vrede zij u lieden. Vrede, dat is niet alleen zomaar een gewone groet van het ga u goed, maar de diepste vrede die Christus alleen schenken kan en die in hem is, die wordt verkondigd, vrede met God, door het volbrachte werk van Jezus Christus. Ziet u hier de liefde van de herder? Ook voor dit dwalende schaap. Hij weet waar het schaap is. Hij weet ook wat er in dat schaap omgaat. Hij weet hoe Thomas daar zit. Hij weet ook wat Thomas gezegd heeft. Daarin zien wij de ontfermende liefde van de zaligmaker voor zijn kinderen. Thomas zei, ik moet eerst zien, dan zal ik geloven. Ik moet de handen van Jezus zien en mijn vingers steken in de tekenen van zijn nagelen. En de Heer Jezus komt en hij gaat als het ware voor Thomas staan en hij zegt, kijk, hier ben ik. Thomas, kom maar met je vinger en steek het maar in mijn hand. Thomas zei, ik moet mijn hand steken in zijn zijde. En Jezus zegt, kom maar Thomas. Steek uw hand maar in mijn zijde. Wat een zorg. We weten uit dit gedeelte niet of Thomas ook daadwerkelijk gevoeld heeft. Het is ook niet zo belangrijk. Maar de uitnodiging van Jezus blijft staan. En gemeente, wat zal dit met Thomas gedaan hebben? Hij zag zijn meester. Hij zag zijn wonden. Hij zag zijn liefde. En dat verbrak zijn hart. En Christus, hij wekte ook Thomas weer op. Door zijn kracht, door de kracht van de geest van Christus. Gaf hij leven. Het geloof bloeit open. ontmoeting met de levende. En Thomas die roept het uit. Mijn Heere en mijn God. En gemeente, in die belijdenis van Thomas klinkt allereerst door. Berouw en verootmoediging. Zal dat het niet geweest zijn als de Heer Jezus zo voor hem staat? Dat Thomas toen zag. Nou heb ik steeds niet geloofd. Maar waar het eerst onmogelijk was om te geloven, is het in de ontmoeting met de levende Christus niet langer mogelijk om niet te geloven. Wat zal hij zich geschaamd hebben? Wat zal hij klein geworden zijn voor deze zaligmaker? En zo roept hij het uit. Mijn Heere, u bent mijn gebieder. Heere, heel mijn leven is voor u. Mijn eigenaar, u hebt mij gekocht met de prijs van uw bloed. U behoor ik toe. Mijn Heere, mijn God. Dat is de taal van het geloof. Dat mijnt. Mijn zaligmaker. Mijn Heere. Mijn God. De Heilige Geest eigen toe. Wat wij in Christus hebben, wat wij zelf niet kunnen, doet God. Gemeente, ziet u de wonderlijke leiding, die trouwe zorg van deze goede herder. En hij zorgt nu voor alle schapen. Hij kent ze allen bij naam. Hij kent ook elk schaap, hij weet ook wat voor karakter wij hebben. En juist bij elk schaap heeft hij de juiste weg. Daarom moeten wij de wegen maar aan de Heere overlaten, hoe hij met ons gaat, hoe hij ons leidt. En juist waar hij het geloof opnieuw laat zien, op de levende Christus, in wie alles verzoend is, in wie de Vader tevreden is. Als het geloof op hem ziet, in het geloof is nooit twijfel. Het geloof klemt zich aan Jezus Christus vast. Ja, dan komen soms die twijfel en het ongeloof dat altijd uit onszelf naar boven komt, even te boven. Om het dan weer uit te roepen. Mijn Heere. Mijn God. Zullen we eens zingen uit Psalm 31? Het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen. En door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt u ontfermen. Toen gij mij hoordet kermen. 31 vers 18. hebben stilgestaan in onze eerste gedachte bij gezien en geloofd. Onze tweede gedachte niet gezien en toch geloofd. U zegt misschien na onze eerste gedachte: ik had toch gedacht dat Thomas in deze tekst bestraft wordt. Dat hij vermaand wordt vanwege zijn ongeloof. Gemeente, wat dacht u? Die belijdenis dat hij Jezus belijdt als zijn Here en zijn God kwam niet uit hemzelf voort. De vrijmoedigheid van het geloof dat hij persoonlijk de hand mocht leggen op Christus en hem mocht omhelzen, hem toe-eigenen. Was het werk van de Heilige Geest in hem. Thomas kon zichzelf in deze belijdenis alleen maar beschuldigen. Van al dat ongeloof. Omdat hij het woord dat tot hem gesproken was niet verstond en niet voor waar had gehouden. En zo laat de Heer Jezus ook de vermaning klinken. U hebt geloof omdat gij gezien hebt. En gemeente, de vermaning die daarin doorklinkt is niet zozeer omdat Thomas wilde zien. Dat zouden wij wel als eerste denken. Thomas wilde zien en dan kon hij geloven. Dat hij wilde zien was niet zo vreemd. Al die 10 discipelen hebben hetzelfde gezien. En Johannes, die getuigt er ook van in een van zijn brieven. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Maar de vermaning die klinkt allereerst en voornamelijk omdat Thomas het woord niet geloofde. Wat die 10 discipelen aan hem gezegd hebben. Dat Jezus leeft. Wat die vrouwen gezegd hebben. Die Emmausgangers. Dat woord heeft hij niet geloofd. En daarin klinkt de vermaning. Dat er geen geloof was op grond van het woord. En gemeente, zo staat Thomas heel dicht bij ons. Thomas is als het ware een van de discipelen die in onderscheid met die anderen nog niet gezien hadden, maar die alleen het woord had. En de Heer Jezus laat zien in deze berisping dat het woord ook genoeg is tot geloof. En daarmee is hij een voorbeeld voor ons. Wij leven immers na hemelvaart. Wij kunnen de Heer Jezus niet zien. Toch is hij er wel. En wij zouden kunnen denken. Ja, die discipelen en die vrouwen en Thomas, zij geloofden toen ze het ook zagen. Hoe zou het dan ooit voor mij kunnen? Hoe zou ik dan ooit kunnen geloven? En misschien denkt er wel een jongere Had ik maar geleefd in de tijd toen de Heer Jezus op aarde was. Had ik maar geleefd in de tijd van de discipelen. Dan zou ik wel in hem geloven. Oh ja? Waarom? Omdat je dan de tekenen en de wonderen zou zien die de Heer Jezus gedaan heeft. Hoeveel mensen zijn er geweest toen Jezus op aarde was die hem wel gezien hebben, maar niet geloofden? Het zien met onze natuurlijke ogen veronderstelt geen geloof. Is ook geen reden tot geloof en bekering. Maar de Jezus die richt zich door het getuigenis van Johannes hier in Johannes 20. En door het getuigenis van de andere apostelen tot ons. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En zo gebruikt de Heer Jezus deze verschijning aan Thomas en de discipelen om te onderwijzen over de toekomst. Want wat Thomas en de discipelen ontvingen om Jezus te zien in het vlees, om hem te zien als de opgestane levensvorst, dat zullen wij niet ontvangen. Hoe zullen we dan geloven? Doordat God de verkondiging uit laat gaan door predikers, door deze discipelen die de levende hebben gezien en vervuld zijn met de Heilige Geest die tot leven wekt. Dat er geloof zal worden omdat het geloof zich richt op het woord van God. God zendt zijn predikers uit. En zij verkondigen het blijde evangelie, waarvan ook Thomas getuige is, dat Jezus Christus Here en God is. Dat in hem een volkomen verzoening is van al de zonden. Dat in hem de weg geopend is tot de Vader. Dat hij is opgestaan. En de opstanding verkondigt ons dat het werk van Jezus Christus volkomen is. En waar de Vader zijn Zoon heeft opgewekt uit de doden, heeft de Vader getuigd: mijn Zoon heeft aan mijn recht voldaan. Hij heeft betaald. En het offer van mijn Zoon is genoegzaam om te verzoenen de zonden van de gehele wereld. En dat evangelie wordt verkondigd. Dat is niet zomaar een beschouwing dat er een zaligmaker is. Niet zomaar een verstandelijke overweging over het werk van Jezus Christus. Maar als God tot ons komt, tot mij en tot u, in de verkondiging van het evangelie, als God tot ons komt door zijn woord, hier in de kerk, maar ook als je bijbeltje open doet op je slaapkamer voordat je slapen gaat, aan tafel, God komt zelf tot ons in het evangelie. En hij is het die ons zijn vriendschap biedt. De Heere is het die ons bidt om ons tot hem te bekeren. Kunt u dat begrijpen? Dat God zondaren, weglopers, vijanden opzoekt. Dat doet de Heere in het evangelie aan u. Een huwelijksaanzoek. Jezus Christus de bruidegom. Wil vijanden, zondaren maken tot zijn bruid. Het is hem te doen om uw behoud. Hij wil uw zonden overnemen, opdat hij u bekleedt met zijn gerechtigheid. En gemeente, daar staan wij onder de verkondiging van het evangelie. Nooit neutraal. Of wij kennen iets met Thomas van die belijdenis. Mijn Heere en mijn God. Waar hij heel mijn hart en heel mijn leven waard is. Of u slaat de lieflijke nodiging van het evangelie af. Dat u zegt tegen een God die roept: ik heb geen belangstelling. Jongen, dan is het eigenlijk net als je ergens komt en je wilt je voorstellen en je geeft zo de hand en die andere zegt: ik geef je geen hand. Als God ons zijn vriendschap biedt. Gemeente, wat is dan van nature ons antwoord? Dan is het van nature altijd nee. En dat is nou onze diepe val. Waar wij God verlaten hebben in het paradijs, willen we nooit terugkeren. Willen we geen bekering? Willen we niet geloven? En al zijn we dood in zonden en misdaden, die dood is vijandig dood. Vijandig tegen het evangelie dat God ons laat verkondigen. Maar zie nou de trouwe zorg van de herder. Hij zoekt dwalende schapen op. Maar hij zegt ook: ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En daarom roept hij u. U hoeft u niet af te vragen: word ik wel geroepen? God komt met de roeping van het evangelie tot ons allen. En juist daarom staat u schuldig, als u telkens die roepstem afwijst. Dan staat u niet alleen schuldig tegenover Gods wet die u vloekt, maar ook schuldig tegenover de nodiging van het evangelie. Misschien zegt er iemand: ja, het is toch ook nodig dat ik verkoren ben. Dat is ook zo. Gods verkiezing van eeuwigheid gaat aan alles vooraf. God heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. Maar gemeente, juist omdat God een volk verkoren heeft, laat hij het evangelie verkondigen. De verkiezing sluit de roeping niet uit. Wij weten niet wie er verkoren zijn. Maar één ding weet u, en daar hoeft u na vandaag ook niet meer aan te twijfelen: u bent geroepen. En God nodigt, lieflijk en welmenend. En u roept niet, hij roept niet, zodat u nog iets mee moet brengen. Maar hij roept op grond van een volkomen volbracht werk. En daar is nou plaats voor allen die verbroken en verslagen zijn van hart. Jezus, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Laten we nog even letten op dat woordje zalig. Zalig komt in Johannes, in het evangelie van Johannes, 1 keer vaker voor. Het is een andere vorm, maar wellicht ook goed om dat mee te nemen, omdat het ook alles te maken heeft met het leven vanuit de levende Christus. De Heer Jezus heeft dit woordje namelijk ook gebruikt in Johannes 13. Als hij de voeten wast van zijn discipelen, waar hij zichzelf vernedert. En daar heeft hij een voorbeeld gegeven van liefde, nederigheid en onderlinge dienstbaarheid. En hij zegt, indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Het leven vanuit Christus is ook een leven met hem. En dat is ook een leven waar ik en u sterven. Maar als het hier gaat om dat zalig, dan moeten wij eerder denken aan de zaligsprekingen in Matthäus 5. Waar telkens weer klinkt zalig zijn. We hebben het vrijdagavond gehoord, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En zalig, dat wil niet zozeer zeggen dat zalig zijn iets is wat hier een beetje is, of zalig, dat iets dat is dat komt, het eeuwige leven. Maar wanneer zijn wij zalig? Wanneer wij door het geloof delen in Christus en zijn gerechtigheid. Daar is een leven in en door hem. Dan leven wij al in het eeuwige leven. En dan kun je ook voorstellen, kinderen, dat sterven niet meer er is. Dan is sterven alleen een doorgang. Omdat we al door het geloof leven in het eeuwige leven. En zo laat God ons het evangelie verkondigen. Wij kunnen het niet verder brengen als het oor. U kunt van uzelf niet geloven. Het geloof is ook niet iets dat uit uw hart voortkomt. Maar het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord van God. En daarom moeten wij altijd weer terug naar het woord van God zelf. Daar werkt de Heere door zijn Heilige Geest. Gods Geest werkt het geloof door het gehoor, door het woord, door het evangelie. En hij richt het geloof op het woord, op de beloften van God, die in Jezus Christus ja en amen zijn. En zo is het dat de Heer het geloof werkt in onwillige zondaren. In mensen waar niets van te verwachten is. Daar werkt hij het leven en het geloof. Om door het geloof te zien op het woord. Ons daaraan vast te klemmen. En daar ligt ook alleen de zekerheid van het geloof. De zekerheid van het geloof ligt nooit als eerste in wat wij hebben meegemaakt of hoe onze bekering is. Maar de zekerheid van het geloof ligt allereerst en voornamelijk in Jezus Christus en in zijn woord. En daaruit vloeit ook voort de zekerheid van het gevoel. Dat wij zien hoe Jezus Christus gestalte krijgt in ons leven. God werkt door de verkondiging. zo zegt hij het ook tot ons. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die roepstem die tot u komt en u alleen maar schuldig stelt, die neemt de Heilige Geest om ons hart te verbreken en te verbrijzelen. Want we zouden kunnen zeggen, hè, u zegt, een blinde ziet toch niet. En als we dood zijn in zonden en misdaden, zijn we doof, dan horen we ook niet. Dan reageren wij niet. Dat is ook zo. En toch is de prediking niet zinloos. Want wat u niet kunt en wat u niet wilt, dat doet God. En zo is het Christus die tot ons komt. Laat u met God verzoenen. Daar opent God de ogen. Door die dwaasheid van de prediking. Waar de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Is het Paulus die zegt, en wij verkondigen u Jezus Christus en dien gekruisigd. Want de gekruisigde is ook de opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen en in zijn kracht wekt hij dode zondaren op tot leven. En dan wordt door het geloof ons de ogen geopend en krijgen wij zicht op Jezus Christus. Dan gaan we hem ontmoeten in zijn woord, zoals Petrus het getuigt. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. En als we zoiets mogen zien, begeren we steeds meer te zien. Dan is het hier door het geloof alles nog zo ten dele. Dan is het een strijd. Een strijd met die twijfel, dat ongeloof, die aanvechting van binnen. En toch, het woord van God is vast. In Jezus Christus. Al zien we het niet. Met ons oog. Het oog des geloofs ziet op Jezus Christus, de voleinder des geloofs. En dan is het geloof een vaste grond van de dingen die men niet ziet. En nochtans hoopt. En die zeker zijn, omdat God het zegt. En al lijkt alles tegen te lopen, dan is het nog op grond van zijn woord dat wij gestadig op hem hopen. Daar verwachten wij met lijdzaamheid het einde. Om te steunen op zijn woord. Hier te leven in het eeuwige leven door het geloof in de gekruisigde en opgestane. Dan is het hier nog door het geloof. Dan is er van het heil van Christus, dat volkomen heil waar een christen in deelt en ook geheel bezit, is er nog zoveel onthuld, zoveel verhuld wat we niet zien. Maar gemeente, dan zien we uit. Juist te midden van de strijd. Naar die onthulling van het volkomen heil dat in Christus is. Wanneer het geloof overgaat in aanschouwen. En we hem zullen zien zoals hij is. Dat we zullen zien de littekens in zijn handen. Het teken in zijn zijde. en ons eeuwig zullen verblijden. In die volkomen borg en zaligmaker. Gij hebt ons schoon gekocht met uw bloed. U zij alle eer, lof en aanbidding. Gemeente, dan blijft de verwondering en aanbidding over. En dan denk ik als laatste aan die koningin van Scheba. Kinderen, waar kwam die koningin? Hij kwam bij koning Salomo. Om de wijsheid van Salomo te horen. En die koningin die zei, ik heb de woorden die ik gehoord heb van Salomo niet geloofd. Totdat ik zag en het moest erkennen, de helft was mij nog niet aangezegd. En gemeente, waar wij door genade, door Gods Heilige Geest, door het geloof mogen zien op die volkomen borg en zaligmaker. En is het hier door het geloof. En dan zullen we het eens moeten beleiden. Met die koningin van Scheba, als wij het mogen zien. Als het geloof overgaat in aanschouwen. De helft was mij nog niet aangezegd. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, het 8e vers. Avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.